Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt, laat ons samen Israëls Heere, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Wij zingen gemeente uit Psalm 95, het eerste vers. Worden geplaatst, gemeente, voor de spiegel van Gods heilige wet. Met eerbied en aandacht luisteren we naar Gods wet en we zingen daarna uit Psalm 95 nu het vijfde vers. Psalm 95 vers 5, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Psalm 95 vers 5, nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden derenen, die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Gemeente, wij lezen nu de Heilige Schrift. En wel uit het Nieuwe Testament, een gedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 19. Matteüs 11, vanaf het 1e tot en met het 19e vers.
En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: gaat heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind gins en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die zachte klederen dragen zijn in de koningenhuizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welken geschreven staat, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meer dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meer dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinnekens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende. En zij zeggen, hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En zij zeggen, zie daar, een mens, die een vraat- en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu samen de Heere en wij bidden hem om zijn onmisbare zegen in deze dienst van het woord. In onze voorbeden denken we aan de kleine William van Leeuwen, die nog in het ziekenhuis ligt nadat hij in deze afgelopen week werd geopereerd. Onze zuster Van Halen van Gelder is inmiddels thuisgekomen uit het ziekenhuis en ze is vanmorgen ook in ons midden. Broeder Vermeulen uit Rehoboth is eveneens thuisgekomen uit het ziekenhuis. En eveneens danken we de Heere voor het feit dat onze broeder Jan Verduin een goede uitslag heeft ontvangen op medische onderzoeken. Laat ons nu samen de Heere zoeken in gebed en dankzegging. Voor u buigen we ons, Heere, op deze zondagmorgen die u ons geeft, nu u ons weer onder uw woord brengt. Want dat is toch het diepste doel, dat is het hart van ons samen zijn, om onder uw woord te zijn. Om daar te zijn waar de klanken van het evangelie, ja van wet en evangelie, zich op ons hart en leven richten. We mogen er weer zijn vanmorgen. En anderen die met ons niet konden komen, een aantal van hen is ook aan ons verbonden en luistert mee via de kerktelefoon. En zo is het uw woord dat verbinding legt, Heere. Zo is het uw heilige getuigenis dat ook deze dag weer, als u het geeft, eenmaal en andermaal in onze oren klinken zal en ons hart zal zoeken. En het zal ons met name, Heere, vandaag zoeken met die woorden die we al zingend al zelf onder woorden hebben gebracht. Vanuit die psalm. Die psalm waarin het volk van Israël herinnerd wordt en werd aan de periode in de woestijn. Voorwerp van veel zegeningen. Veel ontvangen. als door een wonder uitgeleid uit Egypte. Heen geleid door de woestijn, 40 jaren lang. En binnengeleid in het land der belofte. Maar dat volk liet weinig dankbaarheid zien. Het was meer gemor en opstand. En wanneer later een dichter, geïnspireerd door uzelf en door uw geest, Heere, aan die periode terugdenkt. En hij een boodschap formuleert voor het volk van zijn eigen tijd. En wellicht ook voor zijn eigen leven. Dan is het kennelijk nodig om dit te zeggen. En we hebben het ook gezongen. We hebben het als het ware onszelf toegezongen. Verhard u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan. Dat is het appel. Dat is het woord, Heere, waarmee u toen tot Israël kwam. Waarmee de profeten tot het volk van Juda en ook van het 10-stammenrijk kwamen. Dat is de boodschap die Johannes de Doper brengen mocht. Dat was ook de verkondiging van u, Heere Jezus. En het was het woord waarmee u de apostelen de wereld hebt ingezonden. En het mag en moet nog klinken. Dat woord dat ons mensen in uw dienst wil trekken. En dat ons wil brengen aan uw voeten. Ons, zondige mensen. Mensen buiten het paradijs. En u zegt het. U zegt het met bewogenheid. Het is een woord dat klinkt telkens weer, klinkt alsof u zelf, God zelf, door de dienaar bad. Laat u met God verzoenen, verhard u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan. En Heere, dan hebt u ook geopenbaard in wie die genade te ontvangen is. Het is in uw eigen Zoon. En daarom is het evangelie, het is heenwijzing van uw Zoon. Het is aanprijzing van uw eigen lieve Zoon en de genade die in hem is. En zo bidden we, Heere, wilt u er vanmorgen, wilt u er vandaag zelf in meekomen en de kracht en de klem van uw woord op ons hart leggen, zodat we er niet onderuit kunnen, maar zodat we het beseffen. Ook opnieuw, ook nadat we genade van u ontvingen, de Heere heeft recht op mijn leven. Hij heeft recht op de toewijding van mijn bestaan, mijn hart, mijn handen, mijn ogen, mijn oren, heel mijn bestaan. Het moet in uw dienst zijn. En het is er van nature niet, Heere. En daarom, we bidden om u, o Heilige Geest, u Heilige Geest die op het vlees is uitgestort, u die gekomen bent in deze wereld, en wiens werk het is om nou zulke verdorven mensen binnen te brengen, binnen in het koninkrijk, vanuit de stad verderf, daar, tot daar waar u heerst en waar u uw genade schenkt. Ootmoedig dank, Heere, dat we er vanmorgen mogen zijn. We hebben onszelf meegebracht. Ook onze zorgen en noden wellicht. De moeite en de dingen die ons bezighouden, die we zomaar niet kwijt kunnen raken. Heere, wij bidden om uw genadige ontferming. We vragen om uw ondersteuning. Als er verdriet is en rouw, als we terugdenken aan vorige perioden toen het anders was. Heere, u weet van alle zorg. U weet welk maaksel dat we zijn. Niet alleen dat we zondig en verdorven zijn, maar ook, Heere, dat de invloeden van de zonde en van de gevolgen van de zonde, dood en duisternis en ziekte en moeite en ongemak, dat het ons leven aantast. We bidden u voor William die nog in het ziekenhuis ligt. Heere, hij is deze week geopereerd en zoals het er naar uitziet, mocht het allemaal goed gelukken. Wilt u met de kleine jongen zijn en geven dat hij in deze aanstaande week weer thuis mag komen, dat hij weer op mag knappen en dat de behandeling die hij ontvangt ook het profijt brengen zal waartoe het gebeurd is, maar laat ook in zijn jonge hart en in dat van zijn broertjes en zusjes en van zijn ouders, van de kring, van het gezin waartoe hij behoort, laat het ze de boodschap mogen doen verstaan, Heren. Dat ons leven zo kwetsbaar en broos is. Trouwens, dat geldt ons allemaal. En wilt u zo ook in wegen van ziekte en van operatie ons bepalen bij het ene nodige. Daar zijn overigens zuster Van Halen en broeder Vermeulen ook weer bij bepaald. Ze mochten weer thuiskomen. Heren, ootmoedig dank. Wilt u met hen zijn, ieder met eigen kwalen en moeite en zorgen en zwakheid en ouder worden. Laat de tijd van de avond de beste mogen zijn. Laat de tijd waarin de schaduwen langer worden en de duisternis gaat intreden, laat het nochtans licht mogen zijn in hun leven, heren, bij hen en bij allen die bij hen behoren. Dan heeft het profijt de wegen waarin u ons leidt. Het zijn ook wel hele wegen geweest, heren, waarin onze broeder Jan Verduin met zijn vrouw geleid werden. Er is grote vrees geweest en schrik en een angstig afwachten van wat de uitslag van het medische onderzoek zou zijn. En nu is die uitslag gekomen en nu kunnen we het bijna niet begrijpen dat het toch waar is. Dat er een gunstige uitslag kwam en dat onze vrees beschaamd is. Ootmoedig dank, Heer. Hoe zullen we onze dank onder woorden kunnen brengen? Het kan alleen stamelend. Het kan alleen in verwondering. Het kan alleen in de diepte. Heere, wilt u met onze broeder zijn en zijn vrouw en ze samen geleiden ook in deze weg, waarin er toch nog wat zorgen zijn, maar wilt u ze gedenken. Maar Heere, laat bovenal die druk, die spanning die er geweest is, laat ze een heilzaam profijt mogen brengen. Laat het niet te vergeefs geweest zijn, Heere. U schudt aan onze levensboom. U laat uw spraken horen. En u bedoelt er altijd iets mee. U legt nog mest om onze levensboom. Maar ook daar komt ooit een eind aan. O Heere, wij bidden u. Of u ons zo wilt leiden door uw geest. Ook door alle wegen heen. Zie ze op ons neer. We bidden of u ons nabij wilt zijn in deze dienst. Of uw woord het gewicht mag ontvangen wat het heeft. En of het onze harten bereiken mag, bij jongeren en ouderen. Zegen ons zo, Heere. Een aantal jonge mensen zit misschien vol met de dingen van deze week. Als ze midden in de examens zitten, laat het een ogenblik mogen wijken. Want wanneer we het koninkrijk van u zoeken, Heere, dan zullen al die andere dingen ons ook toegeworpen worden. Dan komt dat ook wel goed. Vanmorgen en vanmiddag zal het gaan om de hoogst noodzakelijke dingen. Geef dat ze ook onze meest diepe aandacht mogen ontvangen. En wilt u zo ons zegenen en met ons zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu gemeente Psalm 81. De versen 11, 12 en 13. Psalm 81, het 11e vers. Ik ben de Heere, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. Psalm 81, het 11e vers, het 12e en ook het 13e vers. U krijgt nu gelegenheid voor uw gaven van liefde en milddadigheid. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de kerk. En straks na de prediking is de derde collecte eveneens voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de dingen kunnen wel eens anders gaan dan een mens het zich voorneemt. Ik had het voornemen om vanaf vandaag een aantal keren en misschien wel een geruim aantal keren met u te luisteren, heel speciaal naar de boodschap vanuit de schrift aangaande het werk. Maar vandaag zal daar de toespitsing van de prediking nog niet op gericht zijn, hoewel natuurlijk altijd wel meeklinkt en dat kan en dat mag niet anders, het werk van Gods Heilige Geest. Vanmorgen een andere stof en dat hangt hiermee samen, ik wil dat best aan u verantwoorden. Een aantal weken geleden hebben we in de leerdienst geluisterd naar wat het betekent dat de kerk beleidt dat daar twee sleutelen van het hemelrijk zijn. En met name die eerste sleutel, de sleutel van de prediking, heeft toen de aandacht ontvangen. De sleutel van de prediking waardoor het koninkrijk der hemelen wordt ontsloten en toegesloten. En dat eerste aspect van die sleutel van de prediking heeft de vorige keer de aandacht gehad. Dat die sleutel de deur van het koninkrijk ontsluit. Dat betekent, gemeente, dat vanavond, zo de Heere wil, we moeten luisteren naar die andere. Naar die heel aangrijpende prediking aangaande de bediening van de sleutelmacht met het oog op het sluiten van de deur van het koninkrijk. Voor allen die zich niet van harte bekeren en die in ongeloof en onbekeerlijkheid volharden, moet de prediking daartoe dienen dat ze wordt aangezegd dat de deur van het koninkrijk der hemelen gesloten wordt. Maar ik wil bij nadere overweging de prediking daarvan, gemeente, niet anders brengen dan in het verband waarin ook de Heere Jezus haar bracht. En dat was in Matteüs 11. En zo de Heere wil, luisteren we zowel vanmorgen als vanmiddag naar Matteüs 11. Vanmorgen het 12e vers. Matteüs 11, vers 12. Deze woorden, door de Heere Jezus gesproken, en van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, 1 april 1572. Dat is een datum die ons wel bekend is. Als we de geschiedenis van ons land en volk wat bestudeerd hebben, dan behoort tot de bekende data met name ook deze. 1 april 1572. En wie nog jaartallen geleerd heeft, die kan het zo zeggen. De watergeuzen nemen den Briel in. Achteraf weten we dat die gebeurtenis op zichzelf, hoe onbeduidend ook, zoals het eerst leek, dat die gebeurtenis het keerpunt is geweest in de strijd van Willem van Oranje tegen de hertog van Alva, de vredevertegenwoordiger van de koning van Spanje, Philips II. Vanaf die dag kreeg Oranje vaste voet in deze lage landen. Hoe is die inname van den Briel gebeurd? Wel, de watergeuzen die waren met ongeveer 1000 man in de Maasmonding bij den Briel aangekomen, omdat ze geen toegang hadden tot de havens van Engeland. En ze eisten de inname van de stad. En ze stelden een ultimatum, maar het college van burgemeesters gaf geen gehoor. En toen hebben de watergeuzen, ruwe mannen als het ware, als ze waren, ze hebben zelf de toegang tot de stad verschaft met geweld. En het verhaal gaat dat ze van een van de schepen de scheepsmast hebben afgenomen en dat ze met elkaar die scheepsmast horizontaal hebben gelegd en hem hebben gebruikt als een stormram om de poorten, de noorderpoort van het stadje den Briel, in te nemen. En het duurde niet lang of de splinters vlogen in het rond. En met geweld werd de stad den Briel ingenomen. En, zo staat het in de geschiedenisboeken, zo kwam de geus in den Briel. De geweldenaars hebben de stad ingenomen met geweld. Want, Ze moesten binnen. Het kon niet anders. En ze hebben het met zoveel kracht en met zoveel geweld gedaan, dat ze ook inderdaad binnenkwamen. En nu, gemeente, onze tekst. Een woord van de Heere Jezus. Dat woord dat spreekt dat het koninkrijk der hemelen geweld wordt aangedaan. En de geweldigers nemen dat koninkrijk der hemelen. En ze nemen dat koninkrijk der hemelen met geweld. En dan gaat het niet over enige aardse stad. En het gaat niet over een werelds koninkrijk. Maar het gaat over het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk waarvan God, de heilige God, de koning en de heerser is. Wiens naam is, zegt John Bunyan in de Heilige Oorlog, wiens naam is El Shaddai, de Almachtige. Het koninkrijk der hemelen wordt ingenomen. Door wie? Door degenen die er geweld op uitoefenen. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Een thema wat misschien met deze woorden en op deze wijze in de prediking niet zo dikwijls naar voren komt, maar de Heere Jezus geeft er zelf aanleiding toe om het vanmorgen zo te prediken, met deze toespitsing. De bestorming van het koninkrijk der hemelen. Twee gedachten. Allereerst de noodzaak van die bestorming. En ten tweede het geweld bij die bestorming. De bestorming van het koninkrijk der hemelen. De noodzaak van die bestorming en het geweld bij die bestorming. Het gaat, gemeente, in het begin van Matteüs 11 over Johannes de Doper. Johannes, waar is hij? Nou, we zien hem niet meer. Want hij is opgesloten achter dikke muren. Hij is opgesloten in de burcht Megeris van de koning Herodes. Omdat de prediking van Johannes aan Herodes niet wel gevallig was. Hij heeft hem gevangen laten nemen en hij heeft hem laten opsluiten in een burcht waaruit geen uitbraak mogelijk was. En dan op enig moment, dan arriveren de discipelen van Johannes de Doper bij de Heer Jezus. Zij hadden kennelijk nog toegang. Hij mocht wat bezoek ontvangen. En toen heeft Johannes een aantal vragen aan de discipelen geformuleerd, aan hen voorgelegd, aan de discipelen van hemzelf, van Johannes, die hij dus nog had, met het verzoek om die vragen voor te leggen aan de Heer Jezus. O Johannes, hij had over de Heer Jezus gepredikt. Hij was immers degene die de voorbereider was, de wegbereider, de heraut. Hij had hem gepredikt als degene die komen zou. Het koninkrijk der hemelen heeft zich baan gebroken. Het is nabijgekomen en daarom bekeert u en geloof het evangelie. En Johannes de Doper, hij heeft hem ook mogen aanwijzen als het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Toen de Heer Jezus daar lijfelijk ziet, hij is het lam van God. Maar waar is het nou op uitgelopen? Nu zit Johannes zelf in de gevangenis. Is dat dan het koninkrijk der hemelen? Moet het dan zo gaan? En in zijn hart klimt een bange vraag op. Zou het wel zo zijn dat Jezus van Nazareth de Messias, de beloofde Christus is? En dan zendt hij zijn discipelen naar de Heere Jezus met deze vraag. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En wanneer daar die mannen bij de Heere Jezus verschijnen, dan is de Heere Jezus drukdoende. Dan predikt hij het evangelie. En dan geneest hij de zieken. En dan reinigt hij de melaatsen. En dan opent hij de blinden, de ogen. En de doven geeft hij opnieuw gehoor. En wat zegt de Heere Jezus tegen de discipelen? Wel, mannen, zie maar rond. Ik hoef nog niet eens zoveel te zeggen. Zie maar wat hier gebeurt. Ga terug. Ga terug naar Johannes en vertel wat je gezien hebt. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven horen en aan de doden wordt het evangelie opgewekt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zeg vooral dat aan Johannes. Zalig is degene wie? Die zich aan mij niet ergert. En dan gaan ze. Maar de scharen, de mensen uit Galilea, Ze zijn er getuigen van geweest, van deze vraag van Johannes en van het antwoord van de Heere Jezus. En ze kijken elkaar meewarig aan. Die Johannes toch, die begrijpt er ook niets van. Nou ja, zelf moesten ze van zijn boodschap ook niet veel hebben. Hij had zo'n afsnijdende boodschap, maar nu blijkt het wel. Johannes was niet veel meer dan een riet die door de wind heen en weer bewogen werd. Nee, met die Johannes, dat is toch eigenlijk maar niks. Maar dan. Dan, gemeente, dan gaat de Heere Jezus het voor Johannes opnemen. En hij gaat het voor de prediking van Johannes opnemen. De Heere Jezus zegt, Johannes, hij is de grootste in het koninkrijk der hemelen. O jawel, jawel, degene die de minste is in het koninkrijk, die is evenzeer heel groot. Maar Johannes, in zijn ambtsuitoefening, hij is de grootste. Hij was toch de heraut van mij die komen zou. En dan? En dan komen we bij onze tekst. Want dan wijst de Heere Jezus aan dat Johannes vrucht op zijn werk gehad heeft. Dat de Heilige Geest in zijn bediening is meegekomen. Vers 12. Van de dagen van Johannes tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. Johannes. O Johannes die zelf daar in de gevangenis verteerd wordt door twijfels. O, het is waar, hij is in zichzelf niet meer dan een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt. Maar zijn prediking was krachtig en bewogen. En zijn prediking was van God. En de Heere zelf heeft door het geven van de vrucht op zijn prediking het stempel gezet op de waarheid van zijn bediening. Johannes, die het geroepen heeft, bekeert u en geloof het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wel nu, het is gebeurd. De geweldigers, ze hebben op de prediking van Johannes, ze hebben het koninkrijk der hemelen genomen met geweld. Het is voor ons de vraag, gemeente, wat de Heere Jezus nou eigenlijk bedoelt met dat innemen van het koninkrijk. Dat met geweld nemen van het koninkrijk. Wat is eigenlijk dat koninkrijk der hemelen? Er zou een misverstand kunnen zijn. En het zou ook een misverstand zijn wanneer u dacht dat dat de hemel is. Nee, het koninkrijk der hemelen is meer dan de hemel. De Joodse mensen waren beducht om zomaar achterloos de naam van de Heere te noemen. En daarom, ze spraken liever niet over het koninkrijk van God, maar over het koninkrijk der hemelen. En de Heere Jezus heeft zich aan dat spraakgebruik aangepast. Maar dat koninkrijk der hemelen, gemeente, dat is alles en dat is elk gebied waar God koning is. En waar de Heere ook erkend wordt dat hij koning is. Waar is dan het koninkrijk der hemelen? Ja, dat was direct na de schepping, was dat in het paradijs. Daar was het koninkrijk der hemelen. Daar verkeerde de mens in een storeloze harmonie met zijn God. Maar die mens, die is uit het paradijs uitgezet vanwege zijn zonde en zijn afkerigheid. En waar leven we nu? Laat ik het maar zeggen met John Bunyan. We leven, gemeente van nature, in de stad verderf. En wat moet er nou gebeuren? We moeten uit die stad verderf worden uitgetrokken. En we moeten ingaan in het koninkrijk van God. Wij allemaal. Ja, gemeente, laat dat duidelijk zijn. Laat dat vanmorgen duidelijk zijn. De prediking, ja altijd. Maar deze ochtend, heel in het bijzonder, geldt ons allemaal. Niemand uitgezonderd. Want we leven van nature allemaal in de stad verderf. En het geldt ons allemaal dat we de plicht hebben om uit die stad verderf weg te komen. En om in te gaan in het koninkrijk van God. Om te komen, ja wat zeg ik, nee, om te zijn onder de zeggenschap van hem die recht heeft op ons leven. Hoe noemt de Bijbel dat? De Bijbel noemt dat bekering en geloof. En hoe noemt de Bijbel dat in onze tekst? Dat noemt de Heere Jezus het met geweld nemen, innemen van het koninkrijk der hemelen. Laten we, gemeente, in ieder geval vanmorgen van één ding overtuigd zijn. Dat we in dat koninkrijk der hemelen moeten komen. We moeten overgaan vanuit het rijk van het verderf, vanuit het rijk van de boze, naar dat rijk dat niet ondergaan zal. Want bedenk, dat rijk van de boze, dat zal ooit ondergaan. Die zal met vuur verbrand worden. En ieder die tot dat rijk behoort, zal evenzeer ondergaan. En zal evenzeer verteerd worden door dat vuur. En daarom moeten we ingaan in dat andere koninkrijk. Maar van nature bevinden we ons daar niet, geliefden. Niet zoals we van nature zijn. Laat ik het zeggen met het doopformulier. Wij zijn met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn we buiten dat rijk van God. En we kunnen er alleen maar in komen. In de weg van de wedergeboorte. In de weg van geloof en bekering. In de weg van het met geweld innemen van dat koninkrijk. Wat onze situatie van nature nou zo diep en zo intriest maakt. Nou, dat we het niet eens beseffen. Dat we daar zijn. Gemeente, ik gebruik dat woord niet zo dikwijls. Want het zou een term kunnen worden. Maar het mag niet uitslijten in uw geweten. Maar ik mag het ook gebruiken. Dit bedoel ik. Wij zijn gemeente dood voor de dood. Dat zijn we. Want de zonde die ons leven heeft aangetast, die heeft een verdovende werking. Die heeft een geruststellende uitwerking. Die heeft een verlammende uitwerking. De zonde probeert ons van dat besef dat het zo hoogst noodzakelijk is om uit de stad verderf weg te vluchten. De zonde probeert dat besef weg te drukken. Terwijl het zo nodig is. Terwijl het zo levensnoodzakelijk is. Maar we voelen het niet. We voelen het maar nauwelijks. Ja, misschien is een enkele keer wanneer het gewicht van de prediking op je hart gelegd wordt. Maar we laten het zo weer achter ons. Weet u wat het gevolg van de zonde is? De zonde maakt ons tot schuldenaars tegenover de Heere. En de schuld tegenover de Heere, dat doet ons voorwerp zijn van zijn toorn en van zijn vervloeking. En daarom, geliefden, het wordt ons toegeroepen. Het wordt ons ook vandaag toegeroepen. Vliet de toekomende toorn. En wij? Wij zeggen met die koning, die Franse koning, koning Lodewijk XVI, die de Franse revolutie wel zag aankomen, die de revolutie zag komen aanstormen, maar die zijn ogen ervoor sloot. Weet je wat koning Lodewijk XVI zei? Après nous le déluge. Na ons de zondvloed. Maar die zondvloed kwam. Die revolutie kwam. En die is eraan te gronde gegaan. Trouwens, over de zondvloed gesproken. Gemeente, wat heeft Noach gepreekt? 120 jaar. Met elke hamerslag op het hout van de ark, van de toekomstige ark, klonk er de prediking tot de mensen van de oude wereld, tot zijn tijdgenoten, en klonk de prediking: weet het toch, besef het toch, de zondvloed komt eraan, het oordeel van God is aanstaande, bekeer je toch tot hem, zoek hem toch en leef. Maar ze lieten Noach preken, ze haalden hun schouders op en ze zeiden: wat een dwaas. En ze bekeerden zich niet. Totdat de acht zielen van Noach en de zijnen in de ark waren. En totdat God zelf de deur sloot. Toen de sluizen van de hemel opengezet werden. En de regen in overvloedige mate naar beneden kwam. En de smalle beekjes werden tot kolkende golven. En het alles overspoeld werd. Toen geloofden ze het. En toen gingen ze roepen. Maar toen was het te laat. Wel nu, wat zegt de Heer Jezus? Zo heeft Johannes de Doper gepredikt, keer op keer, zoals Noach tot de oude wereld. En zoals de profeten tot het volk van Juda en van Israël. En ze hebben het geroepen, bekeer je toch tot de Heere en dien hem met een volkomen hart. En zo, gemeente, zo heeft Johannes de Doper ook Christus uitgestald. Zo heeft hij ook de komende Messias aangewezen en hem uitgebeeld. Nee, hij begon niet met, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar weet u hoe hij begon? Wiens wang in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Zijn tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. En nu gaat de Heere Jezus het opnemen voor de prediking van Johannes de Doper. O, velen hebben zich eraan gestoten aan die prediking. Voor godsdienstig Jeruzalem was die een ergernis. En voor de overpriesters uit de tempel was Johannes een aanstoot. En voor Herodes was die een blok aan het been. Maar de Heere Jezus neemt het voor hem op. En de Heere Jezus zegt, hebt u het niet gemerkt? Van toen af, toen die prediking klonk, toen is het gebeurd. Toen zijn daar de geweldigers gekomen. En die hebben geweld op het koninkrijk der hemelen uitgeoefend. En ze hebben dat koninkrijk der hemelen ingenomen. Er is beweging onder het volk gekomen. Tollenaren en zondaren. En hoeren en soldaten. Zondaren. Ze gingen de werkelijkheid van hun bestaan onder ogen zien. En ze hadden geen rust meer. Gemeente, en daarom, we moeten ervoor ingewonnen worden. U zegt, waarvoor? Voor de prediking van Johannes de Doper. Maar gemeente, Matthäus 11 laat zien dat de prediking van de Heere Jezus niet veel anders is. Dat hij ten diepste dezelfde prediking had. Wat horen we hem roepen? En dat zal vanavond aan de orde zijn. Wee u. Wee u Chorazin en wee u Bethsaida. Want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn. U bevoorrechte steden van Galilea waar ik gepredikt heb en waar ik de wonderen en de tekenen gedaan heb. Als in Tyrus en Sidon die tekenen gebeurd waren, ze zouden zich bekeerd hebben met zak en as. Is het niet gebeurd in Nineveh toen Jona rondging nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd? Hebben ze zich niet bekeerd? Wel nu. Gemeente, we moeten ervoor ingewonnen worden. Voor de prediking van Johannes de Doper. En voor de prediking van de Heere Jezus. Want het moet heden ten dagen nog dezelfde prediking zijn. Wat denkt u? Als de Heilige God het in het hart van de profeten van het Oude Testament gegeven heeft. Om dat te prediken. En wat denkt u? Als zelfs de voorloper, de wegbereider van de Heere Jezus, deze klanken moest laten horen. Deze scherpe, deze striemende prediking, waarin hij het zelfs de schriftgeleerden in het gezicht smeet. Gij adderen gebroedseld. En wat denkt u? Als zelfs de Heere Jezus, de grote profeet en leraar, die uit de hemel gekomen is, aarde te brengen, als zelfs hij deze prediking bracht, wat denkt u? Zou er dan nu een andere prediking moeten gelden? Zou het dan nu wat softer? Zou het dan nu wat meer verdoezelend gebracht moeten worden? Want je mag de mensen toch geen pijn doen. En daarom, geliefden, we moeten ervan overtuigd zijn dat we in dat koninkrijk der hemelen moeten komen. Dat dat koninkrijk der hemelen moet worden ingenomen. Een Bijbels voorbeeld? Wel, zien we hem daar lopen? Hij heeft nog nooit zo hard gelopen. De man op wiens hielen de bloedwreker zit. Oh, hij heeft het zelf niet gezocht. Maar door allerlei omstandigheden is hij een doodslager geworden. En nu wacht hem de bloedwraak. En de bloedwreker komt achter hem aan. Alleen, er is maar één uitkomst. En dat is naar de Vrijstad. Naar de Vrijstad. En daar moet hij heen. En hij weet één ding. Ik moet binnen die stad komen. Want dan pas ben ik veilig. Ik moet bij wijze van zeggen. Ik moet die stad innemen. Ik moet daar binnenkomen. Ik moet door de poort van die stad binnengaan. Gemeente, daar zijn wij allemaal wel van overtuigd. Maar wat ik u vanmorgen vraag. Dat is. Bent u er echt van overtuigd? Weet u, ik moet ontkomen aan het verderf, aan het oordeel van God dat al boven mijn hoofd hangt. Ik moet eraan ontkomen, ik moet geborgen worden in dat koninkrijk van God. Ik moet verborgen worden in de toevlucht van Christus. Is dat echt uw verlangen? Is dat echt de drijfveer van uw leven? Meent u het echt? Meen jij het echt? Dat het is. Dat je leven stuwing geeft en drijfkracht. Eén kant maar op, is het echt zo? Nou gemeente, dan gaan we verder. Dan gaan we verder. Want dan zegt ons woord, het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft, nog meer van uw leven. Niet alleen aangaande de noodzaak van het innemen van dat koninkrijk. Maar dan heeft de Heer Jezus met name gewezen op het geweld waarmee dat koninkrijk wordt ingenomen. Lezen we onze tekst nog eens. Van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. De Heer Jezus, hij legt dus nadruk op de uitoefening van geweld bij het binnengaan van het koninkrijk. Nou, ik kan me best indenken dat u of jij zich afvraagt, maar nou, ik kan dat eigenlijk niet zo plaatsen. Geweld? Moet de mens dan van alles presteren? Moeten er dan allerlei krachten in zijn leven openbaar komen die hij inzet? Wat moet ik dan eigenlijk aanwenden om binnen dat koninkrijk van God te komen? Met andere woorden, wat zijn dan de stormrammen die ik hanteren moet opdat de poort van dat koninkrijk voor mij zal opengaan? Moeten er dan allerlei schokkende gebeurtenissen in mijn leven plaatsvinden? Moet ik dan geweldig tekeer gaan? Wat is dat dan, dat uitoefenen van geweld? Gemeente, ik zal proberen om het u met een voorbeeld duidelijk te maken. Denk u in. Een man die zich bevindt in een brandend huis. Nou, misschien is het wel een heel bedachtzaam persoon. Een heel evenwichtig mens. Iemand die zich zomaar niet van de wijze laat brengen. Constant van karakter. Zeker wel. Maar deze man, hij realiseert zich plotseling dat het huis waarin hij zich bevindt, dat het in lichte laaien staat. En als dat zo is, wel, dan krijgen de dingen in je leven een andere weging. Dan weet je dat er iets op het spel staat. Ja, dat je leven op het spel staat. Dan bedenk je, als ik niet maak dat ik wegkom, dan ga ik met dit huis te gronden. En wat zie je dan? Wel, hoe onverstoorbaar die man ook is en tot heden was in de dagelijkse dingen van het leven, en hoe constant en bedachtzaam hij de dingen overwoog en telde hij eerst eens tot 10 totdat hij uitvoering gaf aan zijn voornemens. Nu wordt het wel anders met de woorden van de Heer Jezus. Gemeente, deze man die wordt gewelddadig. Die wordt buitengewoon gewelddadig. Hij zal alles op alles zetten om dat huis te verlaten. En als hij er niet gewoon uit kan, waar hij zich nooit toe in staat achtte, hij zal er nauwelijks bij nadenken om een ruit kapot te slaan. En als de deur zomaar niet open gaat, hij zal hem intrappen. Hij zal geweld uitoefenen. Deze man, een half uur geleden of nog korter, was het een man vol van bedachtzaamheid en evenwichtigheid. Maar hij wordt gewelddadig. En dat is de gewelddadigheid waar de Heere Jezus over spreekt. Hij wordt nu niet meer gedreven door zijn bedachtzaamheid en door zijn onverstoorbaarheid, maar door de nood waarin hij zich bevindt, door de gevoelens van levensdrang en wanhoop. Ziet u, dat bedoelt de Heere Jezus. Het koninkrijk der hemelen wordt ingenomen met geweld. Als er nog geen enkele mogelijkheid meer is voor deze man, wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij roepen. Dan gaat hij roepen met zo'n luide stem als nog nooit uit zijn mond gehoord is. En dan gaat hij bonken op de muren en op de deuren. Zoals we het van Luther lezen. Luther die zegt, wanneer hij gerechtigheid nodig heeft. Gerechtigheid als enige troost in leven en in sterven. En hij heeft het niet. Hij beschikt er niet over. En hij kan uit zijn eigen voorraad ook die gerechtigheid niet putten. Wat lezen we dan van Luther? Hij zegt, toen bonkte ik op de deur van de schrift. Gemeente, dan wordt een mens gewelddadig. Wanneer en waarom? Vanwege de nood die er is. De nood die er is, ja maar meer dan dat. De nood die ik onder ogen zie. De nood die ik niet meer kan ontkennen. En dan zodanig dat het op mijn hart gelegd wordt dat het nu moet. Het kan geen uitstel lijden. Dan word ik een geweld. Gemeente, begrijpt u waar het nu over gaat? Dit is de maatstaf die de schrift aan ons leven legt. En vanuit dit voorbeeld, hoe staat het nu met u? En hoe staat het nu met jou? Als u nou zegt, ja, ik ben van de noodzaak van bekering en van geloof en van het in moeten gaan in het koninkrijk der hemelen, daar ben ik wel van overtuigd. En we knikken en we steken nog een pepermunt achter onze kiezen en we luisteren verder. En straks is de dienst weer afgelopen en we kijken op ons horloge. Maar we zijn wel van de noodzaak overtuigd. Nou gemeente, echt niet. Echt niet. Waarom niet? Omdat het geweld ontbreekt. Omdat de stormloop ontbreekt. Omdat ik rustig op mijn plek kan blijven. Omdat ik straks rustig mijn oor op mijn kussen kan leggen voor mijn middagdutje op de zondagmiddag. Echt niet. We zijn er niet van overtuigd. Want de Heere Jezus zegt, vanaf de dagen van Johannes de Doper wordt er geweld uitgeoefend op het koninkrijk der hemelen. En de Heere Jezus, hij ziet ze. Hij ziet ze daar in Bethsaida, waar hij zoveel tekenen gedaan heeft. En hij ziet ze in Chorazin. En hij ziet ze in Capernaum. En hij ziet ze allemaal. En het zijn zo orthodoxe en rechtzinnige mensen. Ze willen geen streep van de wet van Mozes af hebben. En ze lopen keurig in het pad. En toch, ze staan buiten het koninkrijk der hemelen. Hoe dan? Waarom dan? Wel omdat ze de nood van hun leven niet inzien. En omdat ze geen geweld uitoefenen op het koninkrijk der hemelen. Omdat ze geen drang uitoefenen om de ontkoming aan het verderf dat aanstaande is. Het haastige verderf dat dichter en dichterbij komt. En dan is het. En let u erop. Dan is het. Dat de Heere Jezus terugverwijst naar de prediking van Johannes de Doper. En dat de Heere Jezus het die mensen daar in Capernaum en in Bethsaida kwalijk neemt. Dat ze meesmuilend en vol van misnoegen spreken over Johannes die daar nu in de gevangenis zit. En die ook iets kent van ongeloof en kleingeloof. Mens als hij is. En de Heere Jezus zegt maar die prediking van Johannes de Doper. Dat is de prediking waardoor wonderen gebeuren. Want vanaf de dagen van Johannes de Doper wordt er geweld op het koninkrijk der hemelen uitgeoefend. En de Heere Jezus zegt het, die prediking. En daar neemt hij het voor op. En weet u welke prediking dat is? Die prediking van Johannes de Doper. Trouwens niet alleen van Johannes de Doper. Ik zei het u al, ook van de profeten van het Oude Testament. En van de grote profeten en leraar die uit de hemel gekomen is. En van de apostelen. En van Augustinus en van Luther. En van John Wesley. En van Jonathan Edwards en van Whitefield en van vele anderen. Deze prediking. Die de mensen er niet voor over hadden om verloren te gaan. Maar ze stelden voor de rechterstoel van Christus. En ze zeiden, vrees toch en vlied voor de toekomende toorn. Die prediking van Johannes de Doper. Geliefden, het is, en laat ik het vanmorgen noemen, het is een gewelddadige prediking. Het is een prediking die wil aanzetten tot dit geweld. Tot dit geweld. En hoe dan concreet? Hoe dan concreet? Wel, geliefden, geen andere prediking dan die zo eerlijk is dat ze u en dat ze jou de werkelijkheid van je leven concreet en bewogen voor ogen stelt. Niet meer en niet minder dan dat. De realiteit van uw bestaan. Wat zegt Johannes? Hij zegt, zie hem liggen? Zie hem liggen daar bij je voeten? De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Het is alsof de houthakkers een ogenblik pauze hebben. Ze zijn een half uurtje weg. Ja, ze zijn druk bezig. En de boom, die nu het eerst aan de beurt is, aan de voet daarvan leggen ze de bijl. Daar ligt die al vast. Kunnen ze straks direct beginnen. Dat zegt Johannes. De realiteit van ons bestaan, geliefden. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. U zegt, dat is een preek die mismoedig maakt. Daar worden mensen alleen maar onrustig en verdrietig van. Daar voel ik weerstand tegen. Nou zeg nou zelf. Zou u kwaad worden op uw buurman die in paniek aan de deur staat en die zegt, kijk eens naar boven, je bovenverdieping staat in brand. Zou je die man verwensen? En zou je zeggen, hou je mond, je haalt me uit mijn rust? Dwaas die we zijn als we dat zouden denken. Geliefde gemeente, natuurlijk. Dit woord dat brengt weerstand. Want dit woord wil ons afbrengen van onze rust en van onze rustgronden. Het stoot ons ervan af, zo het ravijn in. Maar het is de werkelijkheid. En daarom zeg ik het u vanmorgen. Nu de sleutels van het hemelrijk bediend moeten worden, vanmorgen op deze wijze. Leef niet door in uw droomwereld. Denk toch niet dat de gedachten waarmee u zich koestert, dat het nog wel jaren duren zal voordat u voor de rechterstoel van God staat, dat zo'n gedachte grond heeft. Niemand kan het u garanderen en u weet het zelf ook wel. Maar weet u wat nou de bedoeling is van dit element in de prediking? Geliefde, God heeft u er niet voor over. Zoals de Heere Jezus die mensen in Capernaum en in Bethsaida er niet voor over had om verloren te gaan. Daarom was hij zo scherp. En daarom is dit zelfs een moedgevende prediking. Want de geweldigers nemen het koninkrijk met geweld. En dan gaan we vanmorgen niet theoretiseren. En niet theologiseren. En we gaan ook niet direct zeggen, ja, maar een mens kan het niet enzovoort. En hij is dood enzovoort. Daar gaat het niet om. De Heere Jezus zegt het hier. En we houden dit woord vanmorgen in alle scherpte staan. Alsof het mijn werk is. Dan moet het maar lijken alsof we remonstrant zijn. De geweldigers nemen het met geweld. Die geweldigers, die weten dat hun stad in brand staat. En dat er geen ogenblik meer gewacht kan worden. Ze breken eruit. Want het kan niet anders. Ze worden zo gedrongen. En ze zijn zo in nood. Ze bestaan. bestormen het koninkrijk der hemelen. Het moet. Ze rusten niet en ze zeggen, ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. En zegt de Heer Jezus, o wonder, dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Dan nemen ze het koninkrijk der hemelen met geweld. God laat zich verbidden. De Heere, hij kan met eerbied gezegd tegen dat geweld niet op. Want, heeft de Heere Jezus gezegd, wie tot mijn Vader gaat in mijn naam, ik zal het hem geven. En u, u die boos zijt en die uw kinderen weet goede gaven te geven, hoeveel te meer zal mijn hemelse Vader uw mijn Heilige Geest niet geven. Degene die hem bidden, gemeente, als het met geweld gebeurt. Als het met dat geweld gebeurt. De Heere Jezus heeft gezegd, wie tot mij komt, ik zal hem geenszins uitwerpen. En dat is de prediking van vanmorgen. U zegt, maar wist ik nou maar dat ik zo'n geweldenaar was. Ja, er liggen wel dingen in mijn leven en ach, maar wist ik dat nou maar, dat ik zo'n geweldiger ben. Nou gemeente, dan gaan we die toetssteen verder doortrekken. Want dan zal het inderdaad moeten blijken of u zo'n geweldiger, zo'n geweldenaar bent, die dit geweld op het koninkrijk der hemelen uitoefent. Want dit zijn mensen die kenmerken zich wel door een aantal dingen. Ik noem ze u. En daarmee gaan we eindigen. Allereerst dit. Als het zo ligt, wel, dan heeft de zaak van het koninkrijk der hemelen het grootste belang in mijn leven. Dan is het de eerste prioriteit. Vergelijk die man in het brandende huis. Als ik dan wakker word, dan denk ik daaraan. Als ik opsta, dan is dat het wat mijn leven stuurt. En wanneer ik naar bed ga, dan is dat het wat mij tot de Heere brengt. Dan bevangt me dat. Dan bezit mij dat. Bij dag en bij nacht. Want het gaat me om God. En het gaat me om de zaligheid van mijn ziel. En het is mijn eigen gebed, mijn zielen. Doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En de tweede, en dat hangt hiermee samen, dan ga ik er ook alles voor doen om in dat koninkrijk der hemelen binnen te komen, alsof het van mezelf afhangt. En dan schiet ik er misschien best wel wat in door, dat een ander zegt, nou die is ook extreem. Nou dat kan best, die man in dat brandende huis die was ook extreem bezig, maar dan beijver ik me. En dan zet ik er alles voor in. En dan zet ik er ook alles voor opzij. Heel concreet gemeente. Als er dan midden in de week kerk is, dan ben je er. Want dat koninkrijk der hemelen moet ingenomen worden. Het moet met geweld worden ingenomen. En dan klimmen er gebeden omhoog. O God, ontferm u over mij. En dan ook dit. Dan ga ik ook alles vermijden wat die zaligheid in de weg staat. Wat ook maar enigszins een verhindering of een belemmering kan zijn. Dat ruim ik op. Of dat gaat naar de zijkant van mijn leven toe. Dan houd ik schoonmaak in mijn leven. Want gemeente, ik heb al zoveel tegen. Ik heb mijn hart al tegen. En ik heb de wereld al tegen die me verleidt. En ik heb die boze die me influistert van binnenuit en van buitenaf. Die heb ik ook al tegen. Wel, dan ruim ik de dingen waar ik verantwoordelijkheid voor heb. Die me ook nog tegen kunnen houden. Die ruim ik op. Dan komen er prioriteiten in mijn leven. En dan laat ik, althans voor zover in mijn vermogen zit, niet alles meer doordringen tot mijn netvlies. En dan probeer ik ook te vermijden dingen die mijn trommelvlies zouden kunnen bereiken. Begrijpt u? En dan is het mijn gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En nog iets. Dan laat ik me ook gewillig wijzen op de weg die mij uit het verderf voert. Die man daar in dat brandende huis, als er niet uit kan komen, dan zoekt hij de nooduitgang. En hij vraagt het, hij klampt iemand aan. Als die iemand aankomt, wil je me de weg wijzen, want ik moet hier vandaan. Dan ga ik te raden. Allereerst bij God. Dan heb ik een biddend leven. Dan heb ik een smekend leven. Want dat geweld op het koninkrijk, dat doe ik met het gebed. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ik onderzoek de schrift. En ik onderzoek oude goede geschriften. En nog iets? Wel, dan is er vooral één naam die mij dierbaar wordt. Die naam in wie de zaligheid geopenbaard is. Die naam die de enige is onder de hemel. Waardoor ik moet zalig worden. Dat krijgt gewicht. Ik moet zalig worden. Ik moet zalig worden door die enige naam. Want zijn naam is Jezus. Hij maakt zalig van de zonde. En tenslotte dit. Die geweldenaar, die zal geen rust en die zal geen vrede hebben voordat hij in dat koninkrijk is binnengegaan. Daar zal geen rust zijn, want ik moet hem hebben. U kiest mijn hart, o Heere, voor eeuwig tot mijn koning en tegelijkertijd ook het gebed. Wilt u mijn koning zijn? Wilt u op de troon van mijn leven zitten, Heere? Dan is er maar één ding. Ik moet in hem gevonden worden, niet hebbende mijn gerechtigheid, maar de gerechtigheid die door het geloof is in Christus Jezus. Ziet u, gemeente? Dat zijn ze. Dat zijn die geweldigers. Hebt u uw leven ernaast gelegd? Nog klinkt de roepstem. Ook vanmorgen. Sinds Johannes de Doper. En gemeente, we leven na Johannes de Doper. God zij lof. Sinds Johannes de Doper wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers, ze nemen het koninkrijk met geweld. Al in hun eigen besef? Nee, ze hebben niks om zich op te beroemen. Ze zullen niet zeggen, heb ik dat even goed gedaan? Nee, het is Gods werk. Maar toch, ze zijn ertoe gestuurd. Ze zijn ertoe gebracht. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En van die geweldigers, daar geldt het voor. Zalig. Zalig zijn de geweldigers, want ze oefenen geweld op het koninkrijk der hemelen. En door Gods ontferming nemen ze het koninkrijk. En geliefden, ze zullen er nooit meer uit verwijderd worden. Amen. We zingen Psalm 35, het eerste en het elfde vers. voor samen danken. U kent ze wel, heren. Die geweldigers. Maar ze zijn zo zwak. Dat ze in hun zwakheid u erbij moeten roepen. En ze beseffen niet. Dat ze juist in dat roepen aan u. Dat geweld uitoefenen. Als ze u. U de grote en heilige God. Tot hun hulp roepen. Twist met mijn twisters. Hemelheren. En als het roepen ontwaak. Treed toe tot mijn bescherming, o God. Betoon me uw ontferming. Maar u hebt uw belofte eraan verbonden. Want ze zullen het koninkrijk nemen. En op een andere plaats zegt u, ze zullen het ontvangen. Vrees niet, gij klein kuddeke. Want, en heren, o wonder, daarin is het verklaard. Het is mijn vaders welbehagen u dat koninkrijk te geven. En dan geldt het niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Maar, o Heere, u legt het in het hart om geweld op het koninkrijk uit te oefenen. En geef, Heere, dat er onder ons velen mogen zijn. Ja, dat we het allemaal mogen zijn, dat we het mogen worden. Dat we u niet op uw plaats kunnen laten, maar dat we u bestormen met onze gebeden. Ook na ontvangen genade. Want heren, de prediking van vanmorgen was wellicht wat eenzijdig gericht op degenen die nog buiten dat koninkrijk zijn. Maar ook in de nadere oefening is telkens hetzelfde weer nodig. Ze blijven in dat opzicht geweldenaars. O heren, laat het zo ook beoefend mogen worden. Wij bidden om de zegen over dit ernstige woord. En het woord zoals het klinkt, het kan niet verder gebracht worden dan tot de oren. En zelfs nog niet eens binnen de oren. Maar Heere, wilt u door uw geest het op het hart leggen. Opdat het mag gebeuren. Dat koninkrijk, het koninkrijk van ons allen mag zijn, Heere. Tot eer en roem van uw grote naam. En tot onze zaligheid. Breng ons ook vanmiddag weer samen. En zie op ons in uw gunst neer, om Jezus wil. Amen. We zingen nu gemeente het laatste vers uit Psalm 35. Psalm 35, vers 13. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.